Zacharia 9, waar staat de last van het woord des Heren over het land Gadrach en Damascus, deszelfs rust. Want de Heere heeft een oog over de mens, gelijk over al de stammen Israëls. En ook zal hij Hamat met dezelfde bepalen, Tyrus en Sidon, hoewel zij zeer wijs is. En Tyrus zich sterk en gebouwd heeft en zilver verzameld heeft als stof en fijn goud als slijk der straten. Ziet, de Heere zal haar uit het bezit stoten en hij zal haar vesting in de zee verslaan en ze zal met vuur verteerd worden. Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza, en zal grote smart hebben met schades Ekron, terwijl hetgeen waar zij op zagen hen heeft te schande gemaakt. En de koning uit Gaza zal vergaan en Askelon zal niet bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen en ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. En ik zal zijn bloed uit zijn mond wegdoen en zijn vervoerselen van tussen zijn tanden. Alzo zal hij ook onze God overblijven. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda en Ekron als de Jebusiet. En ik zal mij rondom mijn huis legeren vanwege het heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorgaat, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil daar geen water in is uitgelaten. Keert gij lieden weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Als ik met Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben en ik uw kinderen, o Sion, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland, en u gesteld zal hebben als het zwaard van een held. En de Heere zal over hen lieden verschijnen en zijn pijlen zullen uitvaren als een bliksem. En de Heere Heere zal met de bazuin blazen en hij zal voortreden met stormen uit het zuiden. De Heere der Heerscharen zal hen beschutten en ze zullen eten nadat zij de slingerstenen zullen ten onder gebracht hebben. Zij zullen ook drinken en een gedruis maken als de wijn en ze zullen vervuld worden gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars. En de Heere hun God zal ze te dien dagen behouden als zijnde de kudde zijns volks, want gekroonde stenen zullen in zijn land als een banier opgericht worden. Want hoe groot zal zijn goed wezen en hoe groot zal zijn schoonheid wezen? Het koren zal de jongelingen en de most zal de jonkvrouwen sprekende maken. Tot zover. En eigenlijk moet je natuurlijk gewoon doorlezen. In hoofdstuk 10, waarboven staat, God zal zijn volk verlossen. Want dat is inderdaad wat zal gebeuren en wat onder andere dan hier in Zacharia 9 beschreven wordt. Al gaat het in Zacharia 9 in de eerste plaats om kastijding van verschillende volkeren, want dat is er boven gezet. En zo is het ook, maar het neemt niet weg dat die gebeurtenissen zoals hier beschreven rechtstreeks samenhangen met de verlossing van Israël, zoals die in de toekomst alsnog zal plaatsvinden en zoals die inderdaad in hoofdstuk 10 genoemd wordt. Daar wordt natuurlijk nog het een en ander meer over gezegd in de volgende hoofdstukken, maar daarover hebben we het later nog wel. Waar het om gaat nu, is dat hier in dit hoofdstuk gesproken wordt inderdaad over oordeel, wat gebracht zal worden over verschillende volken, staat erboven. Dat mag zo wezen. In de praktijk is het echter zo dat het niet over zulke erg verschillende volkeren gaat. Integendeel, maar het gaat wel degelijk over volkeren die rechtstreeks verband houden met de situatie in Canaan of Palestina of onder welke naam het dan maar bekend mag zijn. Eigenlijk vinden wij hier slechts oordeel over twee volkeren, als het er nou helemaal over gaat. En het is nog de vraag in hoeverre dat verschillende volkeren zijn. Maar het eerste gedeelte hier in hoofdstuk 9 handelt over wat wij zouden noemen Syrië, omdat daarvan enige steden genoemd worden. In het bijzonder Damascus natuurlijk, meteen in vers 1. En Damascus was en is weer de hoofdstad van Syrië. Verder wordt gesproken over Tyrus en Sidon. Dat ligt naar onze gedachten in Libanon. Maar Libanon in de Bijbel is niet een land, maar slechts een streek, een gebied. Bergen, bomen vooral, hè, weet je wel, de bekende cederen van de Libanon. En daar hebben Tyrus en Sidon wat mee van doen. Maar Tyrus en Sidon liggen van oudsher, naar Bijbelse maatstaven althans, gewoon in Syrië. Dus het blijft gewoon Syrië. En er worden meerdere steden van Syrië hier genoemd. Daarna wordt gesproken over Ascalon, Gaza, Ekron en Asdod. Dus mijn vraag, ontbreekt er een aan? Gat, precies. Die kon ze gauw niet vinden, maar dat is hem. Als je die gat er nog bij noemt, die staat er toch niet, hè? Nee. Als je die er nog bij noemt, dan hebben ze alle vijf op een rijtje. En dat hoort ook zo. Want dit zijn de vijf steden van oudsher van de Filistijnen. De vijf koningen der Filistijnen. Dit zijn de vijf steden der Filistijnen. En wat tegenwoordig een burgemeester heet, heette vroeger een koning. Ja, dat is devaluatie, denk ik altijd. Maar daar gaat het nou niet om. Maar daar gaat het dus in principe om twee streken, twee landen, om zo te zeggen. Het ene is Syrië, het andere is, ja, hoe noem je het? Filistea, Palestina zou het eigenlijk moeten heten. Het probleem hebben wij natuurlijk in elk geval met de naam Filistea of Palestina. Want het probleem is dat de naam Palestina ooit een keer moedwillig gegeven is aan wat wij van oudsher op Bijbelse grond gewoon Canaan noemen, het beloofde land. En Palestina, de naam Palestina, heeft weliswaar in de voorgaande decennia zo'n beetje de klank gekregen van het beloofde land. Althans voor de Zionisten, want daar gaat het natuurlijk om. En ik geloof zelfs dat een van de liederen in de bundel van Johannes de Heer zelfs daar nog over spreekt. Palestina wordt weer vrij, enzovoort. Maar dat, ik weet niet of het er nog in staat, maar dat dacht ik. Palestina wordt weer vrij, maar Palestina, dat was de naam die later aan Canaan gegeven werd om de herinnering aan Bijbelse tijden en om de herinnering aan Israël in dat land uit te bannen. Men heeft het de naam gegeven van de Filistijnen die daar ooit in woonden. En dus noemde men het Palestina. Die naam is eeuwenlang in gebruik gebleven. En toen Palestina vrij werd en Johannes de Heer daarvan zong, dan dat lied zingen, was dat kort na de Eerste Wereldoorlog, toen Palestina, want zo stond het toen op de kaart, toen Palestina bevrijd was geworden van zeg maar de Turken, want daar komt het in kort op neer, van de Mohammedanen, was het idee door de Britten. Op 25e van de negende maand in het jaar 1917 was dat. En toen was het idee, nou is Palestina vrij. Je moet bedenken, dat was 1917, maar dat was al 20 jaar na het eerste Zionistencongres in Basel. Ik moet even nadenken, want het is al zo lang geleden. Maar het Zionisme bestond toen al en het streven van de Joden naar een eigen Joodse staat was al lang begonnen. Of men toen aan de Joodse staat, zelfstandige staat, dacht, dat weet ik niet meer. Maar wel, men streefde naar een nationaal tehuis voor de Joden, waar ook ter wereld. En dat zal dan moeten komen in Palestina nadat het gebied beschermd werd of in handen was gevallen, moet ik eigenlijk zeggen, van de Britten, van de Engelsen dus, na de Eerste Wereldoorlog, of eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog. Dat was het idee. En de Britten hebben toen bestempeld als Brits protectoraat en ze hebben het land de bestemming gegeven als Joods nationaal tehuis. Dat was het idee. En de hele Maranatha-beweging die in die tijd op gang kwam, althans onder die naam in Nederland, die zong dus de lof van het Zionisme. Mag je niet verder vertellen, maar het is zo. Kun je nou een zoeklichten nalezen. Want men dacht dat nu de terugkeer van het Joodse volk op gang kwam enzovoorts. En dat het de Heer zelf was die in de tijd Jeruzalem bevrijd had enzovoorts. En dus zong men, Palestina wordt weer vrij. En sindsdien heeft Palestina, de naam Palestina, niet alleen in christelijke kring uiteraard, maar overal ter wereld, de klank gekregen van het Joods nationaal tehuis, zal ik maar zeggen. Ja. Maar het is natuurlijk een grote vergissing. Want Palestina betekent gewoon het land der Filistijnen. En als het Palestina is, dan komt het land toe aan de Palestijnen. Of Filistijnen. Zelf noemen ze zich Filistijnen. En in Israël spreekt men over Palestiniërs. Maar niettemin, zij zelf noemen ze de Filistijns. En dat zeggen ze ook ronduit. En dat zijn ze natuurlijk ook. En het eigenaardige is trouwens dat wat wij nu als Palestijnen beschouwen, die leven ook in hoofdzaak in de zogenaamde strook van Gaza. Maar dat is een van die steden der Filistijnen, u vindt het meer genoemd. En de andere steden zijn daar ook nog. Dat wil zeggen, die Gaza-strook is gewoon wat, wat men op grond van de Bijbel Palestina zou moeten noemen. Dat is het echte Palestina, de rest van het land heet Canaan. Maar het is het gebied waar vroeger de Filistijnen woonden, waar nu de Palestijnen wonen. Maar het is in beginsel volstrekt hetzelfde. Dat is maar waar het om gaat. En ik zeg er altijd bij, net zo min als de Filistijnen in de dagen van David, Saul en David, een volk waren, op grond van een gemeenschappelijke afstamming bedoel ik. Net zo min zijn de Palestijnen in onze dagen een volk. Op grond van een min of meer gemeenschappelijke afstamming. Dat is er namelijk niet. Het is ook niet een echt volk. Niet naar de gebruikelijke betekenis van de term. Een volk is een uit de hand gelopen familie. Dat is wat een volk is. Een beetje groot geworden en dan heet het een volk. Zoals Israël bijvoorbeeld. Enzovoorts. Maar de Filistijnen waren dat niet. De tegenwoordige Palestijnen zijn dat ook niet. Het is een kunstmatig ontstaan volk. Ik noem het dan maar een volk voor het gemak. We zijn toch aan de term gewend, maar het is kunstmatig ontstaan. U kent hopelijk de geschiedenis. Het is toch wel een beetje van belang om die te weten. Want Palestijnen zijn gewoon Arabieren. En niet anders dan dat. Die leefden in wat toen ter tijd Palestina genoemd werd, Canaan, dus het gebied waar nu de Joodse staat gevestigd is. En die woonden daar ook en bleven daar ook wonen in de dagen van de oprichting van de Joodse staat. Ik moet er trouwens eigenlijk bij zeggen dat er nauwelijks mensen woonden in de dagen van de Eerste Wereldoorlog en kort daarna. Want het land was toch gewoon een woestijn, dus wie zou er willen wonen? Zo eenvoudig is dat. En toen daar Joodse nederzettingen kwamen, de kibbutzim uit de 30er jaren zal ik maar zeggen, eerder geloof ik al, 20er jaren. Toen kwam er leven in de brouwerij. En als er dus leven in de brouwerij komt, zijn er altijd cultuurvolgers, zoals het heet, die zich dus daar ter plekke vestigen om een graantje mee te pikken. Als het kippen zijn tenminste. Maar zoiets dus, hè. Ik begrijp toch waar ik het ongeveer over heb. Dat is hetzelfde als met het zuiden van Zuid-Afrika. Toen de blanken daar kwamen, woonden daar geen zwarten. Die zijn er pas later komen wonen, omdat de blanken woonden, want daar hadden ze baat bij. Ja, zo is het geval ongeveer. Nou goed, en zo was het in Palestina ook. En dat is nog maar enige tientallen jaren geleden. En toen de Arabische volkeren protesteerden tegen de oprichting van de Joodse staat in 1948, met goedkeuring overigens, werd die staat opgericht met goedkeuring van de Verenigde Naties. Dus er is niks mee misgegaan. Toen waren het de Arabische volkeren die beloofden om de Joodse staat dan meteen maar te vernietigen. In de Joden in zee te drijven enzovoorts. En voor dat doel werd de Arabische bevolking van het gebied van de Joodse staat opgeroepen om dat gebied te verlaten, te evacueren gewoon, heet zoiets, omdat de dijken zouden dat was een ander verhaal. Maar zoiets, hè. Om te evacueren, omdat die Arabieren zouden gewoon het land plat bombarderen. Daar komt het ongeveer op neer. En de familie werd opgeroepen om het land dus maar even te verlaten. Dan konden ze daarna weer in. En dat deed men. Dus er zijn Arabieren gevlucht, zeggen wij dan. Dat is waar. Maar vergis u niet, niet voor de Zionisten zijn ze gevlucht. Integendeel, ze woonden er juist omdat de Zionisten daar, daar waren. Anders zouden ze er helemaal niet geweest zijn zelfs. Maar ze zijn de Arabieren uit het land zijn gevlucht voor de Arabieren. Zo is dat. En iedereen weet, maar je mag het nooit hardop zeggen, iedereen weet dat, nou je weet in ieder geval dat de Joodse staat toen niet vernietigd is. En dat die vluchtelingen dus niet zomaar meer terug konden gaan. Nou ja, het kon min of meer wel. Maar het probleem is dat ze wachten totdat inderdaad de Joodse staat vernietigd zou worden. En de Arabieren hebben ongetwijfeld zeer bewust de, dat vluchtelingenprobleem wat toen ontstaan was ook in stand gehouden. Zo zit dat gewoon, hè. Dus kampen voor Palestijnen, voor zogenaamd Palestijnse vluchtelingen. En als dat lang genoeg duurt, heten die Palestijnse vluchtelingen, want zo kun je ze noemen, vluchtelingen uit wat tot dan toe als Palestina bekend stond, worden die Palestijnse vluchtelingen langzamerhand Palestijnen. Want je blijft natuurlijk niet twee woorden gebruiken als je het ook met één woord af kan. Je blijft niet tot de lengte van jaren, generaties lang dus inmiddels, praten over Palestijnse vluchtelingen. Je praat over Palestijnen. En de volgende optie is, vooral voor actiegroepen, is dan het Palestijnse volk. Want zo ga je ze dan noemen. Totdat iedereen eraan gewend is. En dan is de volgende fase, dat aangezien het een volk is, moet het ook een eigen land hebben. En zover is het inmiddels dus. Want een deel van het gebied is inderdaad officieel Palestijnse staat geworden. En met name, notabene, dat oude gebied der Filistijnen. Dat schijnt toeval te zijn. Het heeft om met politiek te maken, maar niettemin is de situatie ontstaan die ook bestond in de dagen van de Richter en daarna van Saul en David tot op zekere hoogte. Namelijk Palestijnen of Filistijnen of hoe je ze maar noemt, in die kuststrook rond Gaza, zal ik maar zeggen. Hè? De zogeheten Gaza-strook. Het enige verschil is dat ze nu ook Jericho erbij hebben gekregen. Nou ja. Verhaal apart. Maar de aardigheid is natuurlijk dat inderdaad in het verleden, dan moet je eens opletten, want nou wordt het interessant, hè? Dat in het verleden, in de dagen van Saul en David, die Filistijnen volledig overwonnen zijn, uitgeroeid mag ik niet zeggen, maar voor zover het als volk beschouwd moet worden, heeft daarna nooit meer iemand er wat van gehoord. Einde van het verhaal. Filistijnen spelen daarna geen rol meer in de geschiedenis der koningen van Israël. Want via Saul en David zijn ze overwonnen. En was het afgelopen met ze. Dat is het hele verhaal. Zodat ook in deze dagen van na de ballingschap, en dan zijn we eeuwen verder. Dus, een jaar of pakweg 500-600 verder. Waren er geen Palestijnen of Filistijnen. En tot voor kort waren ze er nog steeds niet. Niettemin spreekt de profetie van Zacharia over Filistijnen. Want het staat er, er staat Gaza in vers 5, Ekron, nog een keer Gaza, Askelon, Asdod. Enig wat ontbreekt is inderdaad de naam van de stad Gat, maar dat doet weinig ter zake. Want daarna staat er in vers 6... En ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. Waarna de vraag is, wie zijn dan de Filistijnen? Want die waren 500, 600 jaar voor de dagen van Zacharia al van het toneel. Met dubbel O, dubbel N, dubbel E. U weet wel, de wereld is een strijdtoneel, moet je dan zeggen. Ze waren al van dat toneel verdwenen. Al eeuwen. Hier echter in de profetie komen ze alsnog voor. En wordt gesproken over een hoogmoed. En wordt dus gesproken over een oordeel wat kennelijk definitief over hen gebracht zal worden. Zodat men op grond van de schrift in der tijd niet alleen een herstel van een ongelovige Joodse staat kon voorzeggen. Dat is overigens wel degelijk gebeurd. Maar men zou ook hebben kunnen voorzeggen het herstel op een of andere wijze, een terugkeer van een volk, of wat er bewezen mag, onder de naam Filistijnen. En dat is precies gebeurd. En het eigenaardige is, het is zelfs gelijktijdig gebeurd, want toen de Joodse staat werd uitgeroepen, ontstond daar tegelijkertijd en juist mede daardoor, of naar aanleiding daarvan, ontstond dit zogeheten Palestijnse volk. Voor die tijd was het er niet. Had je Arabieren die in Palestina woonden, dat waren Palestijnen dan. Palestijnse Arabieren. En daarna vluchtten ze eruit, toen waren het Palestijnse vluchtelingen. Dat heeft men lang zo weten te houden, dat vluchtelingenprobleem. En zo werden Palestijnse vluchtelingen Palestijns volk, een generatie later. En inmiddels min of meer een Palestijnse staat. Want dat is het al, ook al enige jaren, ik ben het al kwijtgeraakt. Daar is niet alles mee geregeld nog. Maar er wordt natuurlijk nog hard aan gewerkt. Want de volgende stap wordt dat Jeruzalem de hoofdstad zal worden van de Palestijnse staat. Zodat Jeruzalem de hoofdstad zal zijn van zowel de Palestijnse staat als de Joodse staat. Maar dan zijn wij weg. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, zo is dat. Want ik ben er stellig van overtuigd dat dat het verhaal is van Daniël 9... Met name vers 27, waar sprake is van een verbond wat gesloten wordt tussen een vorst die komen zal. Ja, dat moest wel, die was er nog niet. Ook niet iemand in zijn functie. Er waren geen Filistijnen, dus de Filistijnen moesten eerst nog komen. En daarna moesten ze nog een vorst hebben, of wat je dan maar onder vorst verstaat, maar een leider in elk geval. En die zou met de velen van de Joodse staat inderdaad een verbond sluiten. Dat is Daniël 9 vers 27. En kennelijk en in ieder geval een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Dat heb ik u misschien al eens vaker voorgehouden. U kent Daniël 9 toch hopelijk zo'n beetje uit het hoofd. Althans die laatste verse vanaf vers 24. De profetie over de 70 weken. De gedachte is dat 70 weken bestemd zouden zijn over uw volk. Dat is het Joodse, van Daniël namelijk. En uw heilige stad, dat is Jeruzalem. En daar gaat het dus over. 70 weken worden gemeten, het is dus een tijdrekening met betrekking tot het Joodse volk enerzijds en de Joodse stad anderzijds en niet anders dan dat. Er staat bijvoorbeeld niet 70 weken zijn bestemd en dan begint het duizendjarige rijk of zoiets. Dat staat er niet, hè. Er worden 70 weken gemeten, of 490 jaar, of hoe je dat maar zegt, over Jeruzalem. En die 70 weken beginnen te tellen bij de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te herbouwen. Dus ook Jeruzalem. Eerst kennelijk 7 weken waarin Jeruzalem herbouwd zou worden. Daarna nog 62 weken kennelijk waarin Jeruzalem herbouwd zou zijn. En dan zijn we aan het eind van de 69e week van Daniël, dus totaal. Op die dag, en dan kom ik ineens in Zacharië 9 terecht, dat was niet de bedoeling. Maar op die dag verscheen de Heer op de Olijfberg, rijdend op een ezel, onder verwijzing naar Zacharië 9 vers 9, overigens. En hij zag de stad en kondigde aan de verwoesting van de stad. Zodat de 70 weken beginnen met een uitspraak over Jeruzalem. De 7 weken, de eerste daarvan, hebben rechtstreeks van doen met Jeruzalem. De herbouw van Jeruzalem namelijk. De eerste 69 weken vervolgens samen eindigen met de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. Die daarna ook plaatsvond. Maar dat is vers 26 van Daniël 9. De 70ste week blijft over. Wel, die eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. Alsnog weer, opnieuw. Met wat voor een gebeurtenis begint dan de 70ste week? Je hebt dat toch, hè? Al die termijnen. Hè? Begin, uitgang des woords om Jeruzalem te bouwen. Na 7 jaar is Jeruzalem herbouwd. Na nog 62 jaar verschijnt de Heer bij Jeruzalem en kondigt de verwoesting aan. Dat gebeurt daarna ook. De 70ste week overigens eindigt ook met verwoesting van Jeruzalem. Waarmee begint dan de 70ste week? Dan hebben we alles gehad. Ja, ook met Jeruzalem. Maar dat staat er niet. Er staat dat die 70ste week begint met het sluiten van een verbond tussen een vorst die komen zou en de velen kennelijk van de Joodse staat. Waarover gaat dan dat verbod? Ja, het moet over Jeruzalem gaan. Logischerwijze. Want die hele berekening daar, heel die tijdrekening, al die termijnen hebben van doen met de positie van Jeruzalem. En dat is maar waar het om gaat. Zodat wij voor de nabije toekomst inderdaad verwachten het sluiten van een verbond tussen de velen van de Joodse staat en die vorst van een volk dat komen zou. Of die vorst die komen zou van een bepaald volk, hebben die allebei? Beide termen staan daar. Maar in ieder geval, een vorst van een volk dat komen zal. Nou, het volk is er inmiddels, dat Palestijnse volk. En de vorst, wie het ook is, dat maakt ons niks uit. Het gaat gewoon de leider van het volk als zodanig. Die zou inderdaad dat verbond sluiten met de Joodse staat. Waarbij nog maar de vraag is in hoeverre dat volk daar nog achter staat. Want daar kun je naar aanleiding van Daniël 9 dus ook nog vraagtekens bij zetten. Heb je die? Want het gaat niet over een verbond tussen twee volken. Het gaat om een verbond tussen de vorst aan de ene kant en de velen van de Joodse staat aan de andere kant. Zodat de kans groot is dat een deel van de achterban van Arafat dus niet eens is met waar hij nou mee bezig is. Oh ja, of zijn opvolger. Maar of je nou de opvolger van Arafat hebt of Arafat zelf, dat maakt niks uit. In alle gevallen blijft het de vorst van dat volk naar Bijbelse terminologie. En ik houd het erop dat het inderdaad gaat om een vorst van dat volk, het Palestijnse namelijk. En dat is meteen ook de achtergrond van hier deze uitspraken in Zacharia. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Aardig is in ieder geval dat hier een oordeel over die Palestijnen wordt aangekondigd. Dat zouden we uiteraard ook verwachten, want het hele land zou uiteindelijk gegeven worden bij de wederkomst van Christus of daarna. Of in de wederkomst van Christus, aan in elk geval het Joodse volk. En feitelijk aan alle 12 stammen van Israël. En dus betekent het dat als de Heer orde op zaken komt stellen onder de volkeren, dan zou je min of meer moeten beginnen daar bij die volkeren die tot vandaag althans een deel van Kanaan, het beloofde land zal ik maar zeggen, bezet houden. En dat geldt dan in ieder geval voor Palestijnen, dus Filistijnen. En dat geldt ook voor Syrië, want die heeft het noorden van Kanaan in zijn bezit. Toch? Nou. Ja, inmiddels heb ik bijvoorbeeld... Inmiddels heb ik voor me liggen Jesaja 14. Zoek dat maar even op. Een prachtige provincie. Nou, prachtig. Ja, dat vind ik eigenlijk wel, ja. Zeker wel. Daar staat in Jesaja 14, vers 28. In het jaar toen de koning Achaz stierf, geschiedde deze last. U weet wel, de last van het woord des Heren, enzovoort. En daar staat er: verheug u niet, gij gans Palestina. Maar Palestina, en ook gans Palestina, is dus niet Kanaan. Palestina is het land der Palestijnen. Of Filistea, zoals andere vertalingen het zeggen, voor alle duidelijkheid. Want het is het land der Filistijnen. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. En de roede die... De Palestijnen, ik gebruik nu het woord maar door elkaar heen, hè, want om te zeggen dat Filistijnen woonden in Palestina, dat is een beetje inconsistent taalgebruik. Dus ik houd het op Palestina en dus op Palestijnen. Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is. Die roede was dus deze Achaz. Een koning uit het huis van Juda, David dus, die gestorven was. En op het moment dat hij dood is, riep men waarschijnlijk, de koning is dood. Hè? Het was het feest, wellicht. Maar Jesaja laat zeggen, of de Heer laat zeggen via Jesaja, dat men zich niet zou verheugen, want uit de wortel der slang zal een basilisk, dat is ook een slang, voortkomen. En haar vrucht zal, of het resultaat gewoon, hè, zal een vurige vliegende draak zijn. Maar wat je nou niet leest, is dat het gaat om een seraf. Want een vurige, er staat gewoon het woord voor seraf. En dat is een vliegend reptiel. In dit geval staat er dan draak. Dat maakt me verder niks uit. En dat is vervelend voor ons. Want bij vurige vliegende draken slaat de schrik ons om het hart. En begrijpen wij dus prompt niet meer waar het over gaat. Want wie is deze vurige vliegende draak? Het is Christus zelf. Het is de Messias. Natuurlijk wel. Want er is een koning, ja, dat hebben we besproken in de tijd in Wezen, toen we op elke woensdag bezig waren met deze profetieën van Jesaja. Ik vond het toch wel mooi toen. Achter elkaar door. Hè? Alle 66 hoofdstukken. Ik geloof in 2 jaar tijd, me goed herinneren. Nou goed. De roede die u sloeg is gebroken. Dat was een koning uit het huis van David. Maar, wordt hier gezegd, er zal uit de wortel der slang, en dan moet je meteen al denken aan de wortel van de afgehouwen tronk van Izzy. Het was die wortel die afgehouwen is, weet u wel. De boom was gebroken, maar de wortel staat er nog, maar er komt alsnog wat uit voort. En het heet slang, omdat de slang nou eenmaal een type is van de koning der aarde, om zo te zeggen. Meestal, als ik het heel specifiek zeg, zeg ik, het is de vorst over de stoffelijke wereld. Stof, zeg maar. En daarom is de slang wel degelijk een type van Christus. Onder andere. Maar hier dus in ieder geval. Uit de wortel der slang zal een basilisk, dat is een gevaarlijke giftige slang, zal een basilisk voortkomen. En het resultaat daarvan, of de vrucht daarvan, zal zijn een vurige, en dat is de verwijzing naar het begrip seraf. En wij kwamen dat in Numeri al tegen als aanduiding van priesters in het algemeen, maar in het bijzonder als aanduiding van de hoge priester van het nieuwe verbond. De seraf, de verhoogde vurige slang die Mozes maakte in de plaats van al die vurige slangen beneden, waardoor men gebeten werd en waardoor men stierf. Dus typologie, en ik moet het nou even snel doen, anders dan komen we nooit aan het onderwerp meer toe. Maar het idee is dat de slangen, de vurige slangen heet dat. Meestal staat er gewoon trouwens de vurige, ik geloof dat woord slangen maar 1 keer bij staat in nummer 21, geloof ik. Maar het woord vurige, vertaald met vurige slang, dat is gewoon het woord seraf. Hetgeen we, het woord wat we later tegenkomen in Jesaja 6. Dat is een paar hoofdstukken hiervoor bij dezezelfde schrijver. Maar deze seraf, de vurige, is gewoon een beeld van Christus, de hoge priester en middelaar dus van het nieuwe verbond. De slangen waardoor men gebeten werd daar in de woestijn zijn een beeld van de vele priesters van het oude verbond, die overigens door de dood verhinderd werden te blijven. De vele priesters, weet je wel. Maar door het zien op de ene verhoogde vurige slang, een beeld van Christus, de middelaar en dus hoge priester van het nieuwe verbond, zal men leven ontvangen. Nou, dat is in het kort de gedachtegang. En dit is de enige schriftplaats die ik ken waar deze vurige weer terugkomt, deze seraf. Maar het blijkt inderdaad een vliegende slang te zijn. Net als ook de verhoogde vurige slang van Mozes. Hij moest het ding natuurlijk op een staak omhoog steken. Maar het idee is dat die verhoogde vurige slang niet op aarde thuis hoort. En het wordt hier uitgebeeld in het beeld van een vurige vliegende slang of draak. Ja, draak is niet helemaal goed, het is gewoon een reptiel. Maar een slang dus eigenlijk. Het andere woord voor slang in dit geval. Dus het gaat gewoon over Christus. Agas is dood, maar er zal, en de Palestijnen zijn blij, maar er zal een andere koning voortkomen uit het huis van David, en die zal definitief en uiteindelijk afrekenen met deze Palestijnen. Dat is de gedachte. En dat staat in de volgende verse. De eerstgeborenen der armen zullen weiden, en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen, of zullen veilig nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden, en uw overblijfsel zal hij ombrengen. Het overblijfsel dus van de Palestijnen. Huil gij poort, schreeuw gij stad, Gij zijt gesmolten, gij gans Palestina, want van het noorden komt een rook en er is geen eenzame, geen enkeling betekent dat, in zijn samenkomsten. Dus geen uitzondering betekent het gewoon, hè. Wordt geen uitzondering gemaakt, dat is die eenzame. Wat zal men dan antwoorden, de bodem des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft, opdat de bedrukten zijn volks een toevlucht daarin zullen hebben. De aardigheid is dat hier staat in vers 31 dat het oordeel komt uit het noorden, want van het noorden komt een rook, staat er. Hebben jullie die? En dus vuur, zou de eerste gedachte zijn. En bovendien in het algemeen is de gedachte dat als Palestina, dan wel Filistea, in het oordeel terechtkomt, dan komt dat vanuit het noorden. Dat is in elk geval zo. Waarna wij op de kaart kijken. Hè? Ja, dat wilde ik zeggen. Dat ligt namelijk ver uit het meest voor de hand om de conclusie te trekken dat het daarbij gaat om Moskou. Dat ligt recht in het noorden boven Palestina en boven Jeruzalem trouwens. Op dezelfde lengtegraad, zo ongeveer. Helemaal precies weet ik niet, maar het is gewoon op je atlas, op je globe is het gewoon recht erboven. Kan niet missen, dat is recht het noorden. En dat is, ligt voor de hand om die conclusie te trekken. Want in de toekomst namelijk zou de Joodse staat naar menselijke maatstaven, althans, vernietigd worden door Moskou. Door de Russen dus. Hè? Door Ros, Mezeg, Tubal en hoe ze allemaal maar heten mogen. En hun benden. Dat wil zeggen Oost-Europa, Oost-Europeanen. Soms hebben we het idee dat Duitsland er ook nog bij betrokken is, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, voor een deel wel, ja. Togarma enzovoort, dat ruikt naar Duitsland. En toen het nog Oost-Duitsland was en West-Duitsland, dachten wij, nou, dat lijkt me dan een aardige verdeling. Oost-Duitsland zit erbij natuurlijk. Maar de vraag is welke kant West-Duitsland op gaat vallen. Want dat is politiek allemaal nog niet bepaald. De betrokkenheid namelijk gaat om de betrokkenheid van Duitsland. Bovendien ligt er een tamelijk scherpe andere grens die niet op de kaart als zodanig staat aangegeven, niet in die functie althans, maar dat is feitelijk ook de grens tussen Duitsland en Nederland, om de eenvoudige reden dat hier aan de kust van West-Europa geacht worden, hoe zeg je dat nou weer netjes, hè? Afstammelingen, erfgenamen te wonen van de 10 stammen van Israël. Dat zijn Israëlitische volkeren dus eigenlijk. En Duitsers in het algemeen, voor zover ik weet, zijn Jafetitische volkeren. En dat is dus sinds Noach al een andere tak van de familie. En het ligt dus voor de hand dat Duitsland in het algemeen meer verbonden is, ook wat oorsprong betreft, met Oost-Europa. De Russen vanwege de Jafetitische oorsprong. Is dat duidelijk of moet ik dat nog toelichten? Vroeger dachten we dus, want de grens zal wel liggen tussen West- en Oost-Duitsland. Ja, die grens is er niet meer, dus waar ligt nou die grens dan? Hoeveel gaat er nog met Rusland mee? Nou, de kans is groot dat Duitsland daar met meegaat, natuurlijk. Vanwege de verbondenheid met Oost-Duitsland en de verbondenheid van Oost-Duitsland vervolgens weer met het Gos heet het tegenwoordig, moet je zeggen, geloof ik. Hè? Het Gos of zoiets. Nou ja, in ieder geval wat er verder in Oost-Europa ligt. Precies weten we dat niet, want het is natuurlijk moeilijk. Er worden namen genoemd in de Bijbel, in Ezekiel 38 in elk geval. Maar het probleem daarvan is dat we nooit weten in hoeverre de namen van toepassing zouden gebracht moeten worden op een bepaald grondgebied. En op de mensen die in dat grondgebied wonen. Of op volkeren, afstammelingen die gaan onder die naam. Ongeacht waar ze zijn. En dat is een van de problemen. Vandaar dat we ook altijd problemen hebben over waar er nog die 10 stammen van Israël gebleven zijn, waar die grens dan ongeveer ligt. Het probleem is dat je allerlei namen die rechtstreeks verband houden met die 10 stammen van Israël doorheen heel Duitsland tegenkomt. Hè? Vind je daar overal. Maar de vraag is, in hoeverre die namen die aardrijkskundige aanduidingen dus, want dat soort namen heb ik het over, in hoeverre die aardrijkskundige aanduidingen beschouwd moeten worden als gewoon topografische aanduiding, dus aanduiding van het land heet nou eenmaal zo, maar daar moet je hier verder niks van aantrekken. Of woont er nog een volk onder diezelfde naam? Waar wonen de Saksen? Saksen is een Duitse deelstaat, voor zover ik weet. Ik weet er niet zoveel van trouwens. Ik heb het er niet zo op, maar goed, dat is weer wat anders. Hè? Maar toch, zo is het, hè. En meneer Saks is gewoonlijk een Duitser. Dat is de uitvinder van de bromfiets, geloof ik. Is het niet zo? Nou, dat doet er nou trouwens ook niet toe. Hij is ook de uitvinder van de saxofoon, maar dat was weer een andere Saks. De naam als zodanig duidt op Saksische afkomst, maar men vindt niet zoveel Saksisch bloed in Duitsland. Dat is nu eenmaal zo. Dat heeft daar gewoond ooit, maar het is eruit verdwenen naar het westen. En wij spreken dus sindsdien over Angelsaksische volkeren, met de toevoeging Angel, en dat blijft erin vanwege Engelsen, het blijft erbij in, voor alle duidelijkheid, anders denken we dat we onder Saksische volkeren alsnog Duitsers moeten verstaan, en dat schijnt toch niet het geval te zijn. Al is de naam van het volk achtergebleven in het land waar het volk dan toch lange tijd gewoond heeft. Hebben jullie gevolgd zo gauw? Saksen woonden ooit in het gebied wat nou Duitsland is, zal ik maar zeggen. Maar ze zijn er verdwenen, maar ze hebben de naam achtergelaten als aanduiding van het land. Dat is nou eenmaal wat er gebeurt. Nou goed, wij weten dat dus niet hoe ver het strekt, maar wij verwachten inderdaad dat uit het noorden, vanuit het noorden in elk geval, en dus vanuit Ros, meezegt Tubal, weet je wel, Ros is Rus en meezegt is Moskou en hoe dat allemaal heet mag, dat dus vanuit Oost-Europa actie wordt ondernomen om in te grijpen in het midden, eigenlijk nabije Oosten, en in het bijzonder om daar de Joodse staat te verdelgen. Maar het hele punt is dat als die legers komen, wel, die komen heus niet om de Palestijnse zaken te verdedigen. En de Palestijnse belangen te behartigen. Dat geloof je toch zelf niet? Als Russen, ik noem het maar Russen, voor het gemak. Als Russen een inval doen, een landing uitvoeren vanuit de Middellandse Zee aan de kust van Canaan, dan komen ze in ieder geval in Palestina. Want kort ten zuiden van Tel Aviv, vroeger Joppe, ligt inderdaad al Ascalon. En dat is dus al een van de steden der Filistijnen. Dat is maar waar het om gaat. Als ze daar een landing op die kust uitvoeren, dan is dat niet alleen een bedreiging voor de Joodse staat, maar net zo goed voor de Palestijnse. En net zo goed voor Libanon, met Tyre en Sidon, en net zo goed voor Syrië, want dat ligt dan meteen binnen bereik. Want als die Russen dat doen, doen ze dat uit eigen belang uiteraard. Lijkt me een duidelijke zaak. In de chaos die daar zal ontstaan, of van die chaos die daar in die dagen zal ontstaan, zullen die Russen kennelijk gebruik maken. En daar loeren ze al lang genoeg op. En agressief zijn ze ook nog steeds, laat die maar niks wijs maken.
Er zal een Rusland zijn dat niet veroverd is, hè? Het Rusland wat er nu nog van over is, niet al die losse straatjes.
Nou, ik weet niet, ik ben absoluut niet op de hoogte in hoeverre daar eenheid bestaat tussen die landen die daar nu zijn. Laat staan dat ik zou weten in hoeverre de militaire samenwerking zou zijn. Ik weet wel dat het leger van de Sovjet-Unie inderdaad is opgedeeld tussen die diverse staten waarin de Sovjet-Unie weer uiteengevallen is. Maar dat er een zekere samenhang is tussen die staten is duidelijk. En bovendien, Ezekiel 38 spreekt uitdrukkelijk over Ros, Mezach, Tubal, en er worden een heleboel namen genoemd. En daarna, en al zijn benden. Dat wil zeggen, je mag aannemen dat er heel wat landen, zoals we ze nu kennen, dan wel zoals ze op onze kaart zouden moeten staan, dat die daarin betrokken zijn. En ik neem aan dat dat ongeveer heel Oost-Europa beslaat. En misschien wel heel Europa, met uitzondering van dan het meest westelijke deel. Ik ben niet geneigd Frankrijk erbij te rekenen, maar Duitsland vertrouw ik nooit. Dat kun je trouwens beter nooit doen, trouwens. Maar goed. Ja, is toch zo of niet? Hè? Goed. En wat wil je zeggen?
Oh nee, die praat even naar het westen toe, maar naar het oosten toe. Die kan ook heel veel.
Dat ligt zo verschrikkelijk veel, ja. Dat is me een brok land en daar wonen een boel mensen. Dat is heel verschrikkelijk. Naar het oosten toe. Het grootste deel van Europa ligt, denk ik, toch echt oostelijk van Duitsland. Zover ik het in gedachten heb. Maar goed. Dus daar vandaan komt de dreiging. Maar de gedachte is dat de Russen niet slechts zich keren tegen de Joodse staat of iets dergelijks. Maar dat die gewoon hun kans schoon zien om... niet om daar orde op zaken te stellen, maar om het gebied aan zich te trekken. Dat is het verhaal. En dat lukt ze tot een zekere hoogte. Dat wil zeggen, ze zijn het instrument in Gods hand uiteindelijk om een oordeel te brengen over die volkeren. En daarna kunnen ze zelf ook inpakken. Dat was een aardig woord. Ja. Maar in die volgorde gebeurt dat, ja. Dat is waar het om gaat. En als je dus in Jesaja 14 leest over... ze komen uit het noorden, of het oorlog komt uit het noorden... ben ik geneigd te denken dat het om de gebeurtenissen gaat... aan het einde van de 70ste week... die een definitieve ondergang brengen voor de Joodse staat... maar daarmee ook voor de Palestijnen en voor de Palestijnse staat... en de steden van Palestina. En vermoedelijk ook die van Libanon... En vermoedelijk ook die van Syrië. Hoe ver het precies trekt, weet ik niet. Maar de indruk wordt hier wel gewekt in elk geval. Dat Syrië daar ook bij betrokken is. En ook Egypte. Maar dat vind je hier in Zacharië 9 niet meer terug. Maar in andere profetieën wel. Ook in Jesaja en ik meen in Ezechiël. Het ligt voor de hand, want die jongens die komen vanuit de Middellandse Zee, ongetwijfeld. Vanuit de Zwarte Zee, door de Bosporus. Zo heet het ding toch. En dan de Middellandse Zee op. En vanuit, maar er is een Russische vloot, nu ook, in de Middellandse Zee. Goed. Waarna overigens, maar dit was speculatie, dat laat ik meestal aan Herr Lindsay over. Waarna overigens wij de vraag zouden moeten stellen... of dan bijvoorbeeld de Amerikanen niet zullen ingrijpen... Als er een sterke vloot komt in de Middellandse Zee. Want vandaag doen ze dat hoor. Dat houden ze precies onder controle. Maar de vraag is welke macht en invloed Amerika nog heeft. Dan in die dagen. In de eerste plaats, dat is speculatief, op grond van de huidige politieke ontwikkelingen. Want Amerika, dat, ja... De Verenigde Staten, ja. He? Ja, dat is ook niet meer wat het was, zal ik maar zeggen. Dus de ene kant is geneigd zich te distancieren, altijd weer natuurlijk. Is dat trouwens altijd geweest om zich te distancieren, isoleren van de rest van de wereld. En als het niet hardhandig in de oorlogen, zal ik maar zeggen, betrokken wordt, dan bemoeit Amerika zich er niet mee. Dat is altijd zo geweest, dus nog zo. Dus de kans is groot dat Amerika niet zo geneigd is om meteen in te grijpen. In de tweede plaats is het maar zeer de vraag, maar ik kan dat nooit taxeren. Is het maar zeer de vraag wat er van de macht van Amerika overblijft na de opname van de gemeente. Namelijk door de opname van de gemeente. Begrijp me maar goed. Ik heb geen hoge pet op van het godsdienstig niveau van de gemiddelde Amerikaan. Maar, hè? Van de Nederlander nog minder trouwens. Dus dat maakt me niks uit. Maar ik kan wel zeggen dat in Amerika waarschijnlijk toch vergeleken met andere landen een heel hoog percentage verhoudingsgewijs. Misschien wel 3% bedoel ik. Maar een heel verhoudingsgewijs meer. Maar een hoog percentage van de bevolking inderdaad medegeboren is. Ja, zeker. Oh jee. Zeker wel. Ja, nou, ik weet niet. Ja, het hangt er maar vanaf waar je mee vergelijkt, maar het is echt veel. Dat we met hun inzichten dikwijls niet eens zijn en dat soort dingen weten, ja, dat is een ander verhaal. En dat geeft het leven op een, naar bijbelse norm op een te laag niveau staat, ja, dat kan allemaal wel wezen. En dat het veel te wettisch is. En hoe het allemaal maar heette, maar ja, dat zal allemaal wel. En dat grootste, nou ja, dat men is daar of tamelijk oppervlakkig baptist, of men is daar, hoort daar bij de een of andere, wat wij zouden noemen, Pinkstergemeente. Wat er maar wezen mag. Ja, dat kan allemaal nou wel wezen, maar we praten toch over gelovigen, en dus over wedergeboren mensen. En hoe dat ook zij, die gaan allemaal weg bij de opname van de gemeente. Je weet toch hoe ze het zuiden van de Verenigde Staten noemen? Behalve dat het Dixieland heet. Maar goed. De Bible Belt. De Bible Belt, dat noemen ze dan. Nooit gehoord? Ja, zeg maar. Nou goed, laat maar zitten. Ze zijn allemaal baptist. Dat is echt waar, hoor. Dat is volstrekt christelijk, orthodox. Kijk maar eens, moet je niet alle dagen doen, want daar word je doodziek van. Maar kijk maar eens naar Oprah Winfrey. En hoor maar eens wat die mensen, ook uit het publiek, daar allemaal staan te vertellen. En je geeft geen cent voor het volk wat je daar, ik niet tenminste, voor het volk wat je daar ziet. Ik denk altijd, als dat nou het niveau is van de gemiddelde Amerikaan, dan wil ik er nooit naartoe. Hè? Wat een dom volk. Maar zo, dat meen ik. Ja. En allemaal, de een weet het nog beter dan de ander, maar let maar eens op. Dat is een zeer hoog percentage, echt wedergeboren mensen. Alleen waarschijnlijk op die grond ook zo arrogant dat ze precies aan iedereen kunnen vertellen wat iedereen doen en laten moet. Want dat zit er vaak al vast in de praktijk. Dat is in Nederland zo, maar dat doet er nou niet toe. Ze bemoeien met andermans leven, daar praten ze dus over. Maar let maar op, je staat verbaasd hoeveel mensen daar gewoon in het loopje weg toch even een persoonlijk getuigenis geven. Ja, ik wel. Maar ik kijk er nooit naar, want ik vind het altijd verschrikkelijk irritant wat voor problemen daar aan de orde waren. En die mensen die daar dan over gaan zitten praten, dat zijn, als je mij vraagt, allemaal exhibitionisten, masochisten en hoe dat maar heet mag. Nee, in psychologische zin bedoel ik. Je zal toch een beetje de vuile was buiten gaan hangen voor het zicht van heel de wereld. Dan ben je mooi gek, hoor. Nee, dat meen ik. Niettemin, een hoog percentage gelovigen onder die mensen notabene. Nou, wat ik maar zeggen wil, en ik geloof dat het percentage in Engeland eerlijk gezegd hoger is dan in Amerika, van de wedergeboren mensen. Maar van die landen, laat ik het anders zeggen, die krijgen in ieder geval een gevoelige knauw, met zoiets, hè, wanneer ineens een aanzienlijk deel, een aanzienlijk percentage van de bevolking gewoon verdwijnt. Wat is het gewoon? Ja, nou goed. Let er maar eens op. Nou, ik denk, nee, dat is in ieder geval zo dat het een flinke klap is voor de economie, voor alles, voor helemaal. Dus de power van de macht en invloed van zo'n land. Ik denk niet dat er zoveel van overblijft. Bovendien, ze hebben wel wat met zichzelf te stellen daarna. Om de zaak een beetje weer op poten te zetten. Dus het is toch gewoon zo dat ze nou niet meteen staan te springen om ergens in het Midden-Oosten weer eens een keer hun nek uit te steken. Of om het op een confrontatie met de Russen te laten aankomen. Nog goed. Ja, goed. Nou, laat maar zitten. Ik denk dus dat het daar opslaat, mede omdat diezelfde term vanuit het noorden namelijk ook gebruikt wordt in Joël. Joël 2 in het bijzonder. Waar sprake is van diezelfde Russen, al staat daar geen naam genoemd. Maar waar sprake is van diezelfde Russen die bij die gelegenheid, en volgens die beschrijving, inderdaad Kanaan, dus de Joodse staat, zullen binnendringen. Vanuit de zee, want dat staat daar wel allemaal. Er staat alleen niet bij welk volk het is. En via vergelijking met andere schriftplaatsen, met name Ezechiël 38, kom je tot de conclusie dat die de Russen moeten zijn. Maar wat er wel staat, is dat ze uit het noorden komen. En dat is op zich voldoende, lijkt mij dan. Maar het is bij dezelfde gelegenheid, namelijk in het einde of aan het einde van de 70ste week van Daniël, is de gedachte. Nou, Joel 2 zei ik, hè? Ezekiel, Daniel, even zoeken. Daar staat een heleboel, al staat net precies de naam van de volken niet bij, maar verder staat er een heleboel wel bij wat er in Ezekiel 38 niet bij staat. En u weet wat Peter zegt over de profetie, hè? Dat is zeer vast als je bestudeert volgens regel 1. En regel 1 is dat geen profetie is van eigen uitleg. En dus dat men profetie met profetie zou moeten vergelijken, enzovoort. Dat is wat Peters ervan zegt. Hè. Dit eerst wetende, profetisch woord is zeer vast, dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg. Want alle profetieën, hoe verschillend ze ook zijn, komen van dezelfde God. En men zou ze dus eerst bij elkaar moeten zetten en met elkaar moeten vergelijken. Dus, zodat ze elkaar verklaren. Nou, in Joel 2 staat blaas de bazuin te Sion. Heb ik net ook niet over een bazuin gelezen trouwens. In Zacharië 9. In verband met Sion. Ik zal het gelezen. Jazeker, in vers 14 van Zacharië 9. De Heere, Heere zal met de bezuin blazen en hij zal voortreden met stormen uit het zuiden. Leuk, hè? Maar over het zuiden heb ik het nou nog even niet. Het gaat nu nog over het noorden. En dan staat in Joel 2, blaas de bezuin te Sion, roept luiden, dat is hetzelfde dus, dan weet je dat de bezuin blazen betekent luiden roepen. Krachtig woord spreken. Roep luiden op de berg mijner heiligheid, dat alle in ons land beroerd zijn, namelijk in beweging komen, want dat is wat het betekent. Want de dag des Heren komt, hij is nabij, of gewoon, hij breekt aan. En dan staat er, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, rook dus eventueel. Als de dageraad, maar dageraad is duister hoor, nog. Het is voor wat wij dageraad noemen. Maar goed, de nanacht heet zoiets, hè, tegen de ochtend. Als de dageraad uitgespreid over de bergen, een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, dus je hoeft niet te zoeken bij de Assyriërs, de Egyptenaren, de Babyloniërs, de Mede-Persen, de Grieken, of wat er maar wezen mag, ook zelfs niet bij Filistijnen. Maar noem nou eens een groot en machtig volk wat er van ouds niet was. En er zijn maar twee mogelijkheden. Het zijn de Anglo-Saxische landen, zal ik maar zeggen, Engels sprekende landen, onder aanvoering van Amerika. Maar dat ligt niet voor de hand, omdat die verwant schijnt te zijn aan Israël, dus laat maar liggen. En dan blijft inderdaad over Oost-Europa. En dan staat er bovendien, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Met andere woorden, later komen ze nog een keer. Dat heb je toch, hè? Er staat niet dat het niet meer zijn zal, maar het zal niet meer zijn tot in jaren van vele geslachten. Daarna komen ze nog een keer. En aangezien het hier gaat om gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, trekken we meteen de conclusie dat de wederkomst van Christus dus niet hetzelfde is als de jongste dag. Anders kunnen ze later niet nog een keer komen. Heb je die? Radige altijd even ertussendoor. Maar dat betekent dan dus wel dat ditzelfde volk ook na de 1000 jaren nog eens een keer van zich zal doen horen. En dat is wel aardig, want de enige schriftplaats die ik ken die daarover uitdrukkelijk spreekt. Nou, dan zeg ik niet helemaal goed. Laat ik dan eens de enige schriftplaats die zegt, die spreekt over 1000 jaren en over een volk wat daarna zal optreden, is die van Openbaring 19, geloof ik, als ik het goed heb. En daar wordt gesproken over Rosh Mesach en Tubal. Dus zo kom je er toch. Al staat het dan pas in Openbaring. U weet wel, wanneer Satan losgelaten zal worden, volkeren zal verleiden enzovoorts. Daar gaat het over. Dat is kennelijk Rosh Mesach en Tubal. Dat blijkt trouwens ook uit Ezekiel. Niet zozeer hoofdstuk 39, maar Ezekiel 38 is dat dan. Hè? Dus, we gaan maar even verder. Er staat voor hetzelfde verteert een vuur, achter hetzelfde brandt een vlam. Daar heb je dus vuur en rook, komt inderdaad van het noorden, kan niet missen. Alleen hier wordt het in verband gebracht met Joodse volk uiteraard, in verband met Israël. En als je de beschrijving leest, dan lees je dus de beschrijving van een grote tankmacht. En Rusland is inderdaad nog steeds daartoe in staat. Wagens worden beschreven namelijk, die vuur spuwen en die niet hun pad verdraaien, maar die gewoon rechtuit rijden, lopen. Wat voor hindernissen ook tegenkomen. Dat zijn dus duidelijk herkenbare rupsvoertuigen. Als we het nou zouden moeten interpreteren, en waarom niet? Nou, dat is waar het om gaat. Dan staat er ook, zon en maan worden zwart en de sterren trekken naar glans in. Dat is vers 10. En dan in vers 11, want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk, zodat het gaat om gebeurtenissen die gepaard gaan met het aanbreken van de dag des Heren. En Joël, ditzelfde hoofdstuk, zegt in vers, Joël 2, zegt in vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis, de maan in bloed. Dat wil zeggen, zonder maan worden verduisterd. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dat is een tijdsmarkering in het vers. Want het idee is dat zon, maan en sterren verduisterd zouden worden. Terstond na de verdrukking van die dagen. En nu citeer ik uit Matteüs 24. Terstond na de verdrukking van die dagen, dus na de 70ste week van Daniel, zal de zon verduisterd worden, de maan zal het schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten des hemels zullen bewogen worden, enzovoorts. En hier staan dezezelfde uitspraken, maar het woord verdrukking wordt niet genoemd. Er wordt gezegd dat deze dingen plaatsvinden eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dan heb je precies de volgorde van de gebeurtenissen. Eerst de 70ste week van Daniel, waarvan de tweede helft beschreven wordt als de grote verdrukking. Aan het eind daarvan dus, als merkteken in elk geval, de verduistering van zon, maan en sterren. Wat zou je gedacht wezen met al die oorlogsvoering daar? Plus, bovendien, aardbevingen, want de olijfberg zou zelfs scheuren en al dat soort dingen meer. Want om het verhaal nou meteen verder te vertellen, de gedachte is bovendien dat weliswaar die Russen eerst het land zullen platwalsen en platbranden, maar het neemt niet weg dat ze daarna zelf ook allemaal het leven laten. Zodat het erop mee eindigt dat het land vol lijken ligt. En die beschrijving vinden we wat uitgebreider in Ezechiël 39. En daar wordt van die Russen zelf gezegd. Of van die legers zelf. Dat was meester van Tubal zelf gezegd dat ze zouden omkomen. Hier staat het trouwens ook in ditzelfde hoofdstuk. Joël 2. Want er staat, even kijken, vers 20. Want er wordt inmiddels gesproken over dat Israël verlost zal worden. Jawel, maar niettemin wordt de stad verwoest. En het hele land verwoest. Maar daarna vindt de verlossing plaats. Hè? En dan staat er in vers 20 van Joël 2, ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken. En dan weet je toch waar dat machtige leger uit vers 2 en 3 vandaan kwam. Uit het noorden dus. En dat komt overeen met Jesaja 14, waar die legers vandaan genoemd worden, die de Palestijnen zouden overwinnen. En dan staat er hier in Joël 2, ik zal dien van het noorden verre van de lieden doen vertrekken en ik zal hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn voorkant, aangezicht, naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. Nou, binnen Palestina, binnen Israël, is de Oostzee gewoon de Dode Zee. En de Achterste Zee is gewoon de Middellandse Zee. Welk dor en woest land ligt er nou tussen de Oostzee en de Achterste Zee? Ja, Israël, maar dat is niet ver weg. Er staat, ik zal hen van jullie doen vertrekken en wegdrijven in een dor en woest land. Ik zal hen ver weg doen, verdrijven naar een dor en woest land. Kennelijk tussen de Oostzee, of tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. Tussen twee zeeën. Daar kom je dus nooit aan, tenzij je op het idee komt dat dat land weliswaar ver weg is, maar niet in horizontale richting. En dus in verticale richting, nou, ze zullen niet naar de hemel gaan, dus de andere kant op. Het dodenrijk. Makkelijk genoeg. Dat wil zeggen dat die Russen zelf in het land omkomen. Dat kan er niet missen, want bij gelegenheid staat over het oordeel van Juda dat erop uitdraait dat er geen enkel leven, ook geen dierlijk leven, in het land zal overblijven. Dat is weer een andere profetie. Er staat trouwens ook, en zijn stank zal opgaan. Nou, dan weet je het precies. Want zo gaat dat. Als men dood is. Zijn stank zal opgaan, zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan, enzovoorts. Waarna nog wat van die uitspraken volgen in vers 31 en 32, eigenlijk in vers 28, waar gesproken wordt feitelijk over de bekering, althans het begin ervan, van Israël. Daarom ook aangehaald door Petrus op de Pinksterdag. Het aanbreken van het nieuwe verbond, uitstorten van de geest, wedergeboorte, weet je wel, het ontvangen van nieuw leven, geest namelijk. Maar hier samengebracht met de zon zal veranderd worden in duisternis, dat is het einde van de 70ste week. En dat is precies wanneer er, volgens vers 32, ontkoming zal zijn te Jeruzalem. Althans voor het overblijfsel. Het overblijfsel wat kennelijk de naam des Heren zal aanroepen. En dat is dan de nadere verklaring voor Zacharië 14, maar zover waren we nog even niet. Waar immers de gelovigen uit Jeruzalem zullen kunnen vluchten. Het land uit, door de Olijfberg, weet u wel, een gescheurde Olijfberg enzovoort. Maar dat is dus dezelfde gebeurtenis. Ik kan niet missen. Nou. Wat moest ik er nog van zeggen? Ik weet zo gauw niet meer. Ja, ik moet erop wijzen dat in dit verband, heb ik nu een paar keer genoemd, Ezechiël 38 en Ezechiël 39. Beide, laat ik het anders zeggen, boven hoofdstuk 39 staat in mijn Bijbel niet eens een nieuwe kop. Zo van, het gaat nog steeds over hetzelfde. En dat is waar, het gaat ook nog steeds over hetzelfde. Toch heeft iemand daar een nieuw hoofdstuk laten beginnen. En dat is ook niet ten onrechte, want wat in hoofdstuk 39 beschreven staat, vindt plaats op een ander tijdstip dan wat in hoofdstuk 38 beschreven staat. En om het lastig te maken, de volgorde is omgekeerd. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar dat is zo. Want er wordt aangesproken in Ezechiël 38, in vers 2, over Gog, Magog, de vorst van Ros, wegvertaald met hoofdvorst, maar hoofd is Ros en Ros is hoofd. De nieuwe vertaling heeft geloof ik ook netjes de vorst van Ros, Mezeg en Tubal. En het staat historisch vast dat Ros hetzelfde is als Rus, Mezeg hetzelfde als Moskou en Tubal hetzelfde als Tobolsk. Het enige commentaar wat men erop geeft is dat men volkeren met die naam, dat die in Bijbelse tijd woonde in het gebied wat we nou kennen als Turkije. En daar zou men het dus moeten zoeken, vindt men. Want men houdt vast aan deze namen als aardrijkskundige, als topografische aanduidingen. Maar als je het beschouwt als aanduiding van volkeren, wel is er geen twijfel over mogelijk. Die volkeren met deze namen zijn inderdaad verhuisd naar het noorden. Vanuit Turkije en dus naar Rusland. En die missen. Want zo zegt de Heer, zie ik tegen u, o Gog, gij vorst van Ros, Mezeg en Tubal. Ik zal u omwenden en haken in uw kaken leggen, vissen dus. En ik zal u uitvoeren, mits schades uw ganse heer, paden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn met een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen. Dus één grote militaire aangelegenheid dus. En er wordt nog het een en ander bij genoemd, want er zijn zelfs Afrikaanse landen bij betrokken. Eerst Perzen, daarna Moren. En Moren is gewoon het oude woord voor negers. Dat betekent ook hetzelfde. Zwarten, namelijk. Dat heb ik eens nagevraagd aan iemand zijn kat. Hoewel heet de zwarte kat er nog Moortje tegenwoordig, is dat niet meer zo. Mag dat ook niet meer. Wij, dat zongen wij vroeger, ja. Moriaantje, zo zwart als roet, ging eens wandelen al zonder hoed. En toen scheen de zon op zijn bolletje. Maar wat dat dan met beschuit te maken heeft, dat is... Nou, laat maar zitten. Moren, Puteus, dat schijnt Ethiopië te zijn of iets dergelijks. Maar in ieder geval Afrikaners. Hè. Met hen die allemaal schild en helm voeren, goed verdedigd zijn dus. Gomer wordt in verband gebracht met Duitsland, Germanië. En al zijn bende en het huis van Togarma, maar dat wordt ook in verband gebracht met Germanië. Aan de zijden van het noorden. En zijden betekent gewoon richting, hè, dat weet u. Hè? Dus gewoon in de richting van het noorden. Het noorden, dus hier staat het erbij. En al zijn benden, vele volken met u. Enzovoorts. Nou, die zouden optrekken inderdaad naar Israël. En dat onder de voet lopen is de gedachte ook hier in dit hoofdstuk. Maar de Heer zal met deze volkeren dus ter plekke afrekenen, is de gedachte. Ze zullen wel de Joodse staat vernietigen, maar daarna zullen zij zelf vernietigd worden, is het idee. Nee, in 38 is het ruimer. Ruimer dan dat, maar het zit erbij in. In hoofdstuk 39 begint het verhaal opnieuw met mensenkind profeteert tegen Gog en zeg ik tegen u, o Gog, vast van Rasmezig en Tubal. En weer haken inslaan en hoe het allemaal maar heten mag. En de aardigheid is dat wat beschreven wordt in hoofdstuk 38 feitelijk een beschrijving is wat uiteindelijk zal gebeuren en voltooid zal worden aan het eind of na de 1000 jaren en voor de jongste dag. Terwijl in hoofdstuk 39 over dezezelfde volkeren gesproken wordt die optrekken tegen Jeruzalem, zal ik dan maar zeggen. Maar dat is niet na de 1000 jaren, maar ervoor. En dat blijkt ook wel, want hoe dan ook, hoofdstuk 39, althans dit verhaal, kan nooit eindigen op de jongste dag namelijk. Want dan krijg je niet het verhaal van vers 8 van Ezechiël 39... Nee, vers 7 al. Ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. En zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, de heilige in Israël. Allemaal Israël dus, hè. En daarna, zie het komt en zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. Dit is de dag van welke ik gesproken heb. En ik houd deze uitdrukking voor een synoniem voor de dag des Heeren. Dat hoeft niet noodzakelijk, maar... Het lijkt er het meest op. En dan, en de inwoners der steden Israëls zullen uitgaan en vuur stoken en branden van de wapenen, van schilden als rondassen, van bogen en van pijlen, zo van handstokken als van spiezen. En ze zullen daarvan vuur stoken 7 jaar. Nou, dat was het dus niet op de jongste dag. Want dan heb je niet meer de tijd om 7 jaar vuur te stoken. Toch? Nou ja, dan gaat de hele wereld in brand, overigens. Maar vooruit. En verder staat er in vers 12, nee vers 11, het zal te dien dagen geschieden dat ik aan Gog aldaar een grafstede in Israël zal geven. En ziet u hoe sterk het overeenkomt met Joël 2. Het volk zal weggevoerd worden naar een verwijderd land, dor en woest, droog, maar niettemin gewoon tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. En dus kan het alleen maar over het dodenrijk gaan. En dat is wat hier gewoon staat. Ik zal aan Gog aldaar een grafstede geven in Israël enzovoorts. En er wordt zelfs gesproken over stank. Toch, net als in Joël 2, dat is in halverwege vers 11. Datzelfde zal de doorgang als de neus stoppen. En aldaar zullen zij begraven Gog en zijn ganse menigte en zullen het noemen het dal van Gogs menigte. En dat doet men 7 maanden lang. Het land reinigen van de doden. Dat is met recht een reiniging uiteraard. Het wordt uitgebreid beschreven hoe dat gaat. Namelijk overal waar ze een lijk vinden, zullen ze een paaltje bijzetten of zoiets. Een teken erbij zetten, weet je veel. En daarna komt andere volk om die lijken te begraven. Zo wordt het beschreven. Maar dat is na de 70ste week van Daniel en dus in de 33 jaar, in de dagen waarin de Heer via Israël zijn koninkrijk zal oprichten en zal vestigen over alle volkeren. Maar dat is ook wat verder in Ezechiël 39 naar voren komt. Het moet duidelijk zijn dat niet alleen Israël ten prooi zal vallen aanvankelijk aan Ros, Mezeg en Tubal, hoe het maar heten mag, maar de Palestijnen net zo goed en kennelijk Syrië ook en volgens andere profetieën kennelijk Egypte ook. Want het oordeel over Egypte, en zowel als over Edom trouwens, wordt ook rechtstreeks in verband gebracht met het aanbreken van de dag des Heren, de verduistering van zon en maan, en dus het eindpunt van de 70ste week van Daniel. En de gedachte is dan dus dat het allemaal om een en dezelfde gebeurtenis gaat, namelijk een landing, hoe heet zoiets, een landing, hè? Vanuit de Middellandse Zee door Russische legers en hun bondgenoten. Dat leidt wel tot een aanvankelijk succes, maar daarna vallen al die legers gewoon om. Dood neer, dat is het verhaal. En daarna komt er het een en ander uit het zuiden. Want dit was uit het noorden. Maar daarover hebben we het wellicht na de pauze. Overigens, in Openbaring 20 was het, en niet 19. In Openbaring 20 staat in vers 7 dat na de 1000 jaren de Satanus uit zijn gevangenis ontbonden zal worden. Want de 1000 jaren is de tijdsduur van het binden van Satan, dat weet u toch, hè? Niet de tijd van het koninkrijk van Christus. Het is de termijn waarin Satan gebonden zou zijn en na 1000 jaren, vers 7 van Openbaring 20, zou hij weer losgelaten worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn. In alle windrichtingen is dus de gedachte. Maar niettemin staat er de Gog en de Magog om hen te vergaderen tot de krijg, zodat welke volkeren het ook zijn, ze staan onder leiding van Gog en Magog, en dat is de term ter aanduiding van Rusland en bondgenoten in Ezechiël 38, en daar gaat het maar om. Je komt daar dus toch terecht. En dat komt weer overeen met Joël 2, als er staat, een volk, een groot en machtig volk, welke niet is geweest en ook niet meer zijn zal, tot in vele geslachten. Maar na vele geslachten dus wel weer. En de enige naam die je in dat verband leest is hier Gog en Magog. En vanuit Openbaring 20 koppelen we dat terug naar Ezechiël 38, ja, en niet Ezechiël 39. Want Ezechiël 39 is wel, gaat wel om dezelfde volkeren in beginsel, maar dat is voor de 1000 jaren. In Ezechiël, ja, dat is in de 1000 jaren, dus ja, dat is waar, dat heb ik niet genoemd, maar dat is inderdaad zo. Er zijn nog een paar aanwijzingen. In, wat was het, 38, hè? Vers 11, ja. Waarin Ezechiël 38 vers 11 zegt, Gog, Magog, Ras, Mezeg en Tubal, ik zal optrekken naar dat dorpland. Ik zal komen tot degenen die in rust zijn, die zeker, en dat betekent veilig, die zeker wonen, denk je maar een verzekering, met het Duitse Sicher, dat woord is het eigenlijk, die veilig wonen, die altijd wonen, zonder muur en grendel, nog deuren hebben. En dat is een beschrijving van de positie van Israël, zeker niet in de 70ste week van Daniel, maar wel in de 1000 jaren. Dus ook dan trekken zij op tegen Israël in de eerste plaats. Al wordt het niet uitgebreid verder genoemd. Maar als ze in Ezechiël 39 optrekken, dan is het niet tegen een volk wat in rust is of iets dergelijks. Integendeel, dat is kennelijk in de dagen van de 70ste week van Daniel, en dus in de dagen van de grote verdrukking. Daar gaat het maar om. Nou, dan probeer ik terug te gaan naar Zacharia, hoofdstuk 9. En ik houd er dus op dat dit oordeel wat komt over Syrië dan wel Palestina, Filistea of hoe het maar heten mag, dat komt op precies dezelfde wijze, namelijk door deze legers die inderdaad van het noorden komen. Nou, en zo zullen worden, er staat van, ik moet even een paar zinnen eruit halen, niet alle uitdrukkingen zijn van belang om ze, denk ik, om ze diep uit te spitten, maar de aardigheid is natuurlijk wel die van de uitspraak van vers 6 van Zacharia 9. En de bastaard zal te Asdod wonen. Nou weet ik eerlijk gezegd niet waar Arafat woont. Waar woont Arafat? Ja, dat, ja, maar daar woonde hij niet. Nee, nee, dat is pas sinds ze Jericho geclaimd hebben. Maar het was ergens in Gaza. Misschien is dat Gaza, dat weet ik niet. Maar hier staat, de bastaard zal te Asdod wonen. En ik houd het erop dat die bastaard de aanduiding is van de vorst der Palestijnen. Dus misschien horen we er nog eens wat van. Ja, eerlijk gezegd kan me zoveel niet schelen, maar hier staat het nou eenmaal. Hij woont te Asdod. En ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. De hoogmoed in elk geval. Zeker waar men de stad Jeruzalem claimt. Hè? En waar men het beheer der heilige plaatsen claimt. Dat is in onze dagen zo, al inmiddels. Maar dat zal weggedaan worden. En er staat in vers 7. Ja, hij zal zijn als een vorst in Juda. Hij zal geoordeeld worden, maar hij zal zijn als een vorst in Juda. En dat is tamelijk dubbelzinnig. Want hij is kennelijk een vorst in Juda binnen Israël. En dat past precies in de situatie zoals we die nu langzamerhand kennen. Maar verder kan het ook betekenen, het zal met hem aflopen zoals met de vorsten van Juda. En ik geloof dat dat de uiteindelijke strekking is. Want van de vorst van Juda zal ook niet veel overblijven. En ik neem dus aan dat die vorst van Juda hier niet is, de Heer Jezus uiteraard. Maar een van de leiders van de Joodse staat in die dagen. Het loopt er dus slecht mee af. Net zoals met Ekron. En Ekron als de Jebusiet. Hij zal zijn als een vorst in Juda. En Ekron zal zijn als de Jebusiet. Want, maar de Jebusieten liep het ook slecht mee af. Die woonden immers in wat wij kennen als Jeruzalem. Precies hetzelfde. Maar ieder die Jeruzalem claimt, komt aan zijn eind. Dat is de gedachte. En Ekron is natuurlijk hetzelfde als, nou ja, is een van die steden der Filistijnen, uit hier uit vers 5. Hè. Het zal met Ekron gaan als met de Jebusieten. Maar de gedachte is gewoon dat de Filistijnen doen wat in de tijd de Jebusieten doen, namelijk Jeruzalem voor zichzelf claimen. En met de Jebusieten is slecht afgelopen, want David heeft hem de tent uitgegooid, om het zo te zeggen. Ja, heeft Sion veroverd en Jeruzalem gebouwd, hè. En zo zal het in de toekomst gaan met deze Palestijnen. De drijver zal er niet meer doorgaan, zegt vers 9. Het opmerkelijke is nu eigenlijk dat het bekendste vers uit het hoofdstuk, eigenlijk het enige vers wat überhaupt bekend is uit het hoofdstuk, gewoonlijk wordt toegepast heel anders, overigens wel op Bijbelse wijze. Het wordt toegepast op de, wat wij noemen, de intocht in Jeruzalem. De uitspraak namelijk, ziet uw koning zal u komen rechtvaardig en hij is heiland, arm en rijdende op een ezel, enzovoort. Hij rijdt overigens maar op één ezel. Ik weet niet hoe u dit vers leest. Ik heb er in het verleden problemen mee gehad, ik begreep er niets van. Maar langzamerhand leer je lezen en op de duur is het ineens duidelijk. Je moet voor en namelijk lezen en dan ben je eruit. Hè? Hij is namelijk rijdend op een ezel, namelijk op een veulen. En dus een jong der ezelinnen. Dat is trouwens ook allemaal beeldspraak. Want ezelinnen, dat heb ik eens een psalm nagevraagd. Maar ezelinnen zijn een beeld van een gelovig overblijfsel in Israël. Vandaar dat Saul altijd bezig was ze te vangen. Dat weet u toch, hè? Saul was bezig ezelinnen te vangen. Want Saul staat voor de wet. En een gelovig overblijfsel is niet onder de wet. Dat is heel eenvoudig. Het is vrij. Nou goed. En toen ze terecht waren, werd er niet bij gezegd waar ze waren. Dat is ook altijd wel aardig. Nou goed, maar dat doet er nou verder niet toe. Waar ik je op wijzen wil, is dat als wij niet Nieuwtestamentische geschiedenis kenden, dan zouden we geen moment gedacht hebben dat dit vers over de komst van een koning als heiland en als arm in plaats van rijk, dat dat vers verband hield met de eerste komst van de Heer Jezus. Wij zouden gedacht hebben dat dit een uitspraak is in verband met de wederkomst van Christus. En dat is dus ook zo. Volgens het aloude beginsel, dat waar in het Nieuwe Testament gezegd wordt dat er gebeurtenissen plaatsvinden ter vervulling van bepaalde profetieën, dat dat nooit de definitieve vervulling is van de profetie. Dat wil zeggen, het is vervulling van profetie, maar niet de uiteindelijke, niet de uiteindelijk bedoelde, niet de grote. En dat is maar waar het om gaat. Zodat wij verwachten dat het Heer in de toekomst alsnog zal verschijnen, arm en als heiland in plaats van als koning, en rijdend op een ezel, wat het ook betekenen mogen. Maar wat we inmiddels wel geleerd hebben, is dat de Olijfberg er iets mee te maken heeft. Uit die nieuwtestamentische toepassing. Aan het eind van de 69ste week, want dat was wat het was, hè? En dat het iets te maken heeft met de verwoesting van Jeruzalem. Want dat is wat de Heer toen zei, bij die gelegenheid. En alles bij elkaar weten wij dus dan dat wat hier staat uiteindelijk en definitief van toepassing is op de verschijning van de Heer Jezus straks ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en op de Olijfberg. Maar dat is Zacharia 14. Nou ja, binnen het Oude Testament dan natuurlijk. En dat is maar waar het om gaat. En de enige vraag die dan overblijft voor ons is niet hoezo komt hij als heiland en hoezo is hij arm. Bovendien, ik moet u zeggen dat de meeste problemen van dit vers gewoon worden toegelicht en opgelost in de volgende hoofdstukken. Want de gedachte is dat hij straks weliswaar zal verschijnen op de Olijfberg ter gelegenheid van die verwoesting van Jeruzalem. En dus ter gelegenheid van het oordeel ook over Syrië, Libanon, althans Libanon, een deel van Syrië, en het land de Palestijnen. Want hij zal verschijnen op de Olijfberg, maar hij zal blijken te zijn Jezus van Nazareth. En dus zal Israël voor de gelegenheid zeggen, of dat op diezelfde dag gebeurt, betwijfel ik. Maar naar aanleiding van die gebeurtenissen zal men zeggen, wij dachten dat hij van God geslagen was in Jesaja 53. Hè? Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. Dat is waar het om gaat. Men herkent in de Messias Jezus van Nazareth. Het staat in hoofdstuk 13 uitgebreid beschreven. Waar zelfs het volk aan hem vraagt, wat zijn toch die littekenen in die handen? En dan moet hij een antwoord uit daarop. Zodat het een hele schrik wordt voor dit gelovig overblijfsel. Dat hun Messias, hun Heer zelfs, Jehovah zelf, niemand anders is dan Jezus, die God van de heidenen. Want zo zien ze hem. En dus verschijnt hij inderdaad als Jezus van Nazareth. En dus niet met een kroon op het hoofd of iets dergelijks, maar gewoon in menselijke gedaante. Ja goed, ik weet wel dat in Matthäus 24 staat dat ze hem zullen zien komende in de grote kracht en heerlijkheid. En dan zien wij een lichtende gedaante voor ons. Maar laat ik het u nou eens een keer anders vertellen. Natuurlijk zullen ze zijn heerlijkheid zien, maar de vraag is wanneer? En als je het mij vraagt, zij zullen die heerlijkheid pas zien, definitief 40 jaar, of 33 jaar later. Wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid als de koning. En dat is niet Matthäus 24, dat is Matthäus 25. En dat is een heel eind verder in de tijd. En als Matthäus 24 zegt, men zal hem zien komende met grote kracht en heerlijkheid, dan zou je dat vers alvorens het te interpreteren moeten leggen naast nogal wat andere versen, waar bijvoorbeeld staat dat hij komt en zijn vele tienduizenden heiligen, dan wel engelen met hem. Hebben jullie? Even kijken wat hij allemaal meebrengt als hij komt. Hij komt met grote kracht en heerlijkheid, hij komt met vele tienduizenden heiligen, hij komt met zijn loon, dus Jesaja, en hij komt met een ezel. Dat moet toch voldoende zijn om te begrijpen. Met een hemelse heerleger komt hij, inderdaad. Het moet toch voldoende zijn om te begrijpen dat hij komt met de gemeente. Want de gemeente is de heerlijkheid van Christus. En de kracht van de gemeente is de kracht van Christus, de uitnemende grootheid zijner kracht zelfs, volgens Efeze 1 dan maar, voor deze gelegenheid. En als hij dus komt met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels in Matthäus 24, komt hij met de gemeente. Maar misschien hebben we het daar nog over volgende week zaterdag. Als we tijd genoeg hebben. Toch? Of is dit te moeilijk? Hij komt met de gemeente. Hij komt met een ezel. Hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Hij komt met zijn loon. Dat is de gemeente. Hij komt met zijn vele tienduizenden engelen. Waartoe wij toegevoegd zijn, of waaraan wij toegevoegd zijn volgens Hebreeën 12. En het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dan zeggen we, dat is Daniel 2. Dan zeggen we, dat is Israël. Ja. Ja. Maar aangezien de gemeente Israël is. En aangezien, maar de vraag is of Israël Israël wel is. Vragen we ons af of dat geen ander volk, of dat niet gewoon de gemeente kan zijn. En waarom heb ik nagevraagd aan Petrus, die zei, ja, dat is de gemeente. Want die steen in Daniel 2, hè, het koninkrijk van de steen, gaat het daarover, dat valt op het beeld, weet je wel. Daarvan staat dan, het koninkrijk zal aan geen ander volk, dat is die steen dus, zal aan geen ander volk worden overgelaten. De steen is Christus. Maar Petrus zei dat wij gekomen zijn tot die ene steen, en dat we samen met die ene steen gebouwd werden, worden nu, en dan moet je in die tijd moet je zeggen werden, zodat wij deel hebben aan die steen. Dus ook dat is de gemeente, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En ik geloof dat dat de uiteindelijke strekking is van deze uitspraak hier in Zacharië 9, dat het een bedekte uitspraak is over dat als hij komt, komt hij als de vernederde nog, maar samen met zijn gemeente. Door iets van zijn heerlijkheid weliswaar, of van zijn majesteit, of hoe het maar heet, mag weliswaar gezien zou worden. Maar het was toen, aan het eind van de 69e week, ook zo. En ter verduidelijking kan ik natuurlijk die geschiedenis aanhalen. Er staat namelijk wat discipelen, die waren een beeld van de gemeente in elk geval, deden. Ze deden hun klederen uit en legden die niet alleen op de grond, maar ze legden hun klederen over de ezel. En daar zat de Heer op. Zodat de ezel gekleed was in de klederen van de discipelen. Zodat die ezel hetzelfde voorstelt als de discipelen, namelijk de gemeente. En in die omstandigheid werd de Heer Jezus erkend als de koning. Nou ja, door de discipelen. Ook alleen maar. En toen zeiden de fariseeën, bestraf uw discipelen enzovoorts. Want dat staat er allemaal bij, hè, bij die gelegenheid. Het is vooral via de toepassing in de eerste komst van Christus, is dit een duidelijke verwijzing, voor mij in ieder geval een duidelijke verwijzing, naar de gemeente, die dan hier beschreven wordt als een veulen, een jong, kan niet missen. En mannelijk jong bovendien, daar kun je in de vertaling niet zien, maar het is zo. En dan een jong der ezelinnen. En de ezelinnen zijn een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël in de dagen van de wet. Maar wat daaruit geboren is, dat is de gemeente. En die ezel bij nader inzien aan het eind van de 69e week, was een ezel waar er nooit iemand op gereden had, staat er. Was nooit in dienstbaarheid in slavernij geweest. Dan kan het alleen maar over de gemeente gaan. Want alle andere mensen zijn in slavernij geweest, maar de gemeente als gemeente, nooit. En die was ook niet vastgebonden, al lezen we dat soms wel, als we niet schrift met schrift vergelijken. De moeder was vastgebonden, het jong stond los. En of je dat wil beschouwen als vastgebonden of niet, het was verbonden aan de moeder, niettemin was het vrij. Want zo werkt zoiets. Die veulens, die worden niet vastgebonden, is nergens voor nodig, die blijven vanzelf bij de moeder. Uit vrije wil. Dus hun natuur, een instinct, enzovoorts. Prachtig mooi. Nou goed, maar dat is waar het over gaat. Hè. Dit schriftgedeelte was slechts verklaard via de eerste toepassing ervan het eind van de 69e week, maar spreekt over de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week, wanneer de Heer zal verschijnen, en niet alleen de Heer Jezus zelf, maar wij met hem. Ja, juist daar. Ja. Ja. Matthäus 25, dat is 33 jaar later. En welke rol de gemeente daarin speelt, zou ik niet kunnen zeggen. Maar het is ongetwijfeld zo, maar daar hebben we het ook op onze volgende studiedag over. Het is ongetwijfeld zo dat als de Heer verschijnt op de wolken, dan is dat boven, dan wel op of over de Olijfberg. En daar wordt hij gezien samen met de gemeente. En dat is de reden dat er staat in 1 Thessalonicenzen 4 dat we hem tegemoet zullen gaan in de lucht, op de wolken. Want, maar dat zal ik dan wel uitleggen, de hele gedachte in 1 Thessalonicenzen 4 is natuurlijk die van de opname van de gemeente. Daar ontlenen we trouwens de uitdrukking aan, eigenlijk alleen maar aan dat schriftgedeelte. En ik moet u zeggen dat het hoogst ongelukkig is, omdat feitelijk het schriftgedeelte spreekt over dat wij met Christus verheerlijkt zullen worden en met Christus in heerlijkheid zouden verschijnen bij de aanvang van de dag des Heren. Maar als dat zo is, dan zullen we hem eerst tegemoet moeten gaan in de lucht. Nou ja, goed, dat wordt dus ook inderdaad beschreven. Maar de strekking van 1 Thessalonicenzen 4 en 5 is inderdaad dat wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus en dus met hem zullen verschijnen op de wolken des hemels. Daarom gaan we hem eerst tegemoet in de wolken. En dat is tegemoet gaan immers. Naar hem toe gaan om samen met hem weder te komen.
Maar als hij naar Wijnberg komt, dat is toch voor Israël?
Dat is voor Israël, ja. Maar dan verschijnen wij met hem. Ik zeg altijd, als daar de engel des Heren gezien wordt boven de Olijfberg, dan is er van stonden aan met de engel een leger des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende ere zijn God. Nou, zeggen ongeveer hetzelfde als de 24 oudsten, dus daar kan ik het wel bij laten. Dit is namelijk een beeld van de gemeente. Dit was boven de velden van Bethlehem overigens, hè, bij de geboorte van de Heer Jezus. Maar de gebeurtenissen daarbij zijn een uitbeelding van zijn tweede komst, zijn wederkomst. En heel dat leger van engelen, daar het hemelse heerleger, is een beeld van de gemeente. Eerst die één en dan dat hele, die hele massa. Dus eer is een God, moeten we nog even oefenen, want we moeten het nog zingen straks met z'n allen. Hè? Toch? Nou. Dan staat er vervolgens: ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Dat is eigenaardig, want Efraïm is de verwijzing naar 10 stammen. En Jeruzalem, als het ernaast staat, de verwijzing naar 2 stammen. Die heb je hopelijk, hè? Zodat het ineens gaat over alle 12 stammen van Israël. En of nou de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem verdwijnen, of andersom, de paarden uit Efraïm en de wagens uit Jeruzalem, maakt niks uit. Je moet die twee zinnen bij elkaar optellen, zo werkt die taal nou eenmaal. Paarden en wagens zullen verdwijnen uit Efraïm en Jeruzalem. Uit zowel de 10 als de 2 stammen, waarbij paarden en wagens niet zijn van de schillenboer, maar ze zijn van het leger. Strijdwagens was het altijd. Strijdrossen. En dat blijkt ook uit de rest. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden, namelijk hij zal de heidenen vrede spreken. Dus al die oorlog verdwijnt, is de gedachte. Hij zal de heidenen, het begint bij Efraïm, 10 stammen, dan Jeruzalem, 2 stammen, dan de heidenen, en dat is heel de rest van de wereldbevolking. En daarna staat er, en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde, zodat in dit vers een periode van 33 jaar wordt overspannen. Want het gaat gewoon over zijn wederkomst en de oprichting van zijn koninkrijk. Hoe lang dat duurt staat er uiteraard niet bij, maar waar wij dat weten, zeggen we dus, dit overlapt een periode van 33 jaar. En dan hebben we alles compleet, namelijk Christus, de gemeente, de 10 stammen en de 2 stammen, 12 stammen dus, en de heidenen, hebben we alles gehad. En daarna zou je het land nog moeten noemen, maar dat staat er ook. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee, en van de rivier tot aan de einde der aarde. Het vers wordt meestal niet begrepen, Want het vers wordt vergeleken met de verkeerde schriftplaatsen. De gedachte is niet vanaf de Eufraat tot de Middellandse Zee, zoals op een andere schriftplaats. Dat was een psalm, geloof ik. Even kijken, daar heb ik vast wel een notitie van. Dat is psalm 62, vers 8. Die zouden we erbij moeten houden. Psalm 72, vers 8. Die zou je erbij moeten houden. Daar staat namelijk precies hetzelfde. Daar is dit aan ontleend, min of meer. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot de einden der aarde. En dat is niet hetzelfde als Genesis 15, vers 18, van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Want die uitspraak in Genesis 15, vers 18, is er een over het land van Israël, van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Maar deze uitspraak, ontleend op Psalm 72, vers 8, spreekt over de hele aarde waarover hij regeert. En de aarde strekt zich per definitie uit van zee tot zee. In de Bijbelse definitie van de aarde is aarde het droge land en wordt het droge land omgeven door de zee. Heb je dat? En van zee tot zee heeft in werkelijkheid met de zee niks te maken. Van zee tot zee wil zeggen over alle land. Vandaar dat sommigen menen dat het Bijbelse wereldbeeld eruit bestaat, dat de hele, dat het aarde droge land bestaat uit een ronde schijf, omgeven door water. Maar dat is een soort beeldspraak of zo, een soort vereenvoudigde voorstelling van zaken, maar die vinden we hier wel. Van zee tot zee. En in het middelpunt van de aarde dus, van dat droge land, zo ver mogelijk verwijderd van alle zeeën, ligt Jeruzalem. Dat is het idee dan. En dus, als mensen uit Israël, uit Palestina verdreven worden, worden ze verdreven tot aan de einden der aarde. In alle windrichtingen, rondom. Maar rond de schijf is het idee dan, hè, voor het gemak. Het is gewoon een grafische voorstelling. En van zee tot zee wil gewoon zeggen over de hele aarde, waar nou je alleen nog wil weten welke rivier dit is. Nou, dat is makkelijk, die is uit Openbaring 22, geloof ik. Even kijken. Openbaring 22, dan wel Ezechiël 47. De rivier die ontspringt onder de troon, dan wel onder het altaar, dan wel bij de deur van de tempel, enzovoorts. De stroom van het water des levens. Die rivier, het water, het levende water van het nieuwe verbond. Want die rivier wordt geacht ontspringen bij de troon en dat is in het midden. En dus van de rivier, dat is het midden van de aarde, tot aan de einden der aarde. Heb je dat? Het is echt niet zo moeilijk. De troon in het midden, daaronder ontspringt de rivier. Nou, vanaf dat punt tot aan de einden der aarde, dat is het verhaal. En als u zegt, dit is toch een soort beeld wat ik niet goed kan plaatsen, dan moet ik u zeggen dat wellicht in de toekomst dat wel geplaatst kan worden. Want we zouden bedenken dat als het koninkrijk beschreven wordt in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, het daarbij niet zozeer gaat om de 1000 jaren, want dat is niet het koninkrijk. 1000 jaar is de termijn van het binden van Satan. Het gaat dus gewoon om het koninkrijk en dat koninkrijk is eeuwig en 1000 jaar. Dat wil zeggen, vanaf de wederkomst van Christus tot aan de jongste dag is maar een fractie gezien op de eeuwigheid. Zodat het best kan zijn dat straks die nieuwe aarde inderdaad beter beantwoordt aan dit beeld. Namelijk de aarde als één ronde schijf met in het midden, nee, ik bedoel niet de planeet, ik bedoel gewoon het droge land. Als een ronde schijf zal ik maar zeggen, hoe gebogen dan ook, maar als een ronde schijf met in het midden de plaats van de troon waar de rivier ontspringt, waarom niet letterlijk, ik zou het niet weten. En de aarde omgeven inderdaad door de wateren. Dus het kan best dat de beschrijving meer past op de nieuwe schepping dan op de oude. Nou. Dus over heel de aarde zou hij regeren, is het idee. Wat moet ik nog meer uit het hoofdstuk noemen? Wat ik specifiek moet noemen uit het hoofdstuk is dat er nog een andere naam gebruikt wordt van een heidense naam, zo te zeggen. Behalve die van Tyrus, Sidon en dus Libanon, Syrië en Filistea. Dat is die van Griekenland, in vers 13. Want daar staat, als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben. Dat is twee keer hetzelfde hoor. Juda spannen, dan is Juda ook een boog. En dus de kracht van de strijd eventueel. Macht dus. En van Efraïm wordt hetzelfde gezegd. En ik uw zonen, o Sion, dat is Israël dus gewoon, zal verwekt hebben tegen uw zonen, o Griekenland. En dan vragen we ons af wat Griekenland hier eigenlijk moet. Want het ging toch hier om Filistijnen en wat iets meer zei. Maar dat is makkelijk genoeg, want volgens Daniel zou het laatste wereldrijk, het rijk van het beest, aangeduid kunnen worden, niet noodzakelijk moeten, maar zou aangeduid kunnen worden als het Griekse Rijk. Want het idee is dat dat laatste wereldrijk in de dagen van de Heer Jezus, weliswaar zal geregeerd worden vanuit Babel. In die zin kun je het een Babylonisch Rijk noemen. Maar het laatste wereldrijk wordt ook beschouwd als het herstelde vijfde rijk uit de reeks van zeven wereldrijken. En dat kom je ongeveer tegen, niet alleen in Daniel, Daniel 8 in het bijzonder, maar ook in Openbaring. Openbaring 17 eigenlijk in het bijzonder. Dat laatste wereldrijk wordt namelijk met de naam Griekenland aangeduid. Er staat namelijk geen Griekenland, er staat Javan. Javan. En dat wordt vertaald met Griekenland eventueel. Maar het is gewoon de aanduiding van een rijk met een koning. En dat laatste rijk, wel aangezien het herstelde, want zo heet het echt, herstelde Griekse, niet herstelde Romeins, herstelde Griekse rijk is, wordt het dus aangeduid met deze naam Javan. Ik kan niet missen. Maar bij het Griekse Rijk moet je helemaal niet denken aan Griekenland op onze atlas. Maar je moet denken aan het wereldrijk van Alexander de Grote, het Grieks-Macedonische Rijk. Dat uiteindelijk als hoofdstad zou hebben, Babel. Klopt precies dus. En de herbouw van Babel in onze dagen in Irak is er een die aan de ene kant terugverwijst naar de dagen van Nebukadnezar, uiteraard zelfs naar die van Nimrod, maar in ieder geval naar de dagen van Nebukadnezar, maar ook met grote nadruk naar de dagen van Alexander de Grote, die Babel zou herstellen, want het was toen al lang ruïne geworden. Het aardige is dat het eerste fatsoenlijke bouwwerk wat klaar was bij het herstel van Babel, in onze dagen, was het theater wat ooit gebouwd was, niet door de Babyloniërs, maar door de Grieken. Alexander de Grote dus. En toen dat klaar was, hebben ze Babel als herbouwd verklaard, rijkelijk vroeg overigens. En sindsdien worden er jaarlijks, in oktober of zoiets, muzikale, culturele evenementen gehouden daar. Babel, Openbaring spreekt er ook op die manier over. Ook over deze evenementen overigens, want ze worden netjes genoemd. Maar het is dus in de eerste plaats een herstel van het Griekse Rijk. Ik kan het ook niet helpen dat het zo heet. Maar een herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En hier wordt het inderdaad als zodanig aangeduid, Griekenland. En ik persoonlijk geloof dus dat die Filistijn uit vers 6, nou ja, de bastaard. Maar dat de Filistijn uit vers 6 uiteindelijk koning zal zijn van dit Griekenland hier. Dat is wat moeilijk bij elkaar te krijgen, maar als je weet hoe het Bijbels in elkaar steekt, is er niks moeilijks aan. Zal die Palestijn zijn die de macht zal grijpen over heel de Arabische wereld en zijn zetel zal vestigen, uiteraard in Babel. En dat rijk heet dan, volgens normaal taalgebruik in het Oude Testament, Javan. Maar dat rijk zal inderdaad ondergaan, want dan staat er in dat verband, in vers 14, de Heere Heere zal met de bazuin blazen. Zijn koningschap uitroepen betekent dat dus weer. Hij zal namelijk voortreden met stormen uit het zuiden. Dus nou niet het noorden, maar nu uit het zuiden. En dat is makkelijk genoeg. Vooral als we het woord zuiden niet vertalen. Want als we het niet vertalen is het een plaatsnaam. Dat is een topografische aanduiding. Theman namelijk. En Theman is de naam van het gebied waarbinnen Petra ligt. Nou, dat lijkt me duidelijk verklaard. De stormen komen uit het zuiden, want het overblijfsel zal, wordt bewaard in Petra en zal van daaruit inderdaad het koninkrijk van de Messias bouwen. Op aarde en in Jeruzalem. Maar het komt dus uit het zuiden. En meer specifiek als thema, ik ben geneigd het inderdaad helemaal niet te vertalen, maar het gewoon zo te laten staan. Waarna gesproken wordt over de heerlijkheid, om zo te zeggen, van Israël, vergeleken met in de eerste plaats de kudde zijns volks. Dat verwachten we ook, want als het uit het zuiden komt, wordt het beschouwd als een kudde die komt uit Bosra, die tezamengezet was geweest in de grote schaapskooi. Bosra betekent schaapskooi. Maar dat vindt u uiteengezet in onze volgende circulaire, die u volgende week in de brievenbus krijgt, als alles goed gaat.